We gaan lezen uit Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 24. Een van de 12, Thomas, wat de tweeling betekent, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen in zijn zij, dan zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede. Daarna richtte Jezus zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Eerst zien en dan geloven. Dat is een bekend gezegde. Eerst zien en dan geloven. En als iemand dat zegt, dan bedoelt hij eigenlijk vooral een beetje te zeggen, en dus geloof ik niet. Neem bijvoorbeeld de communistische cosmonaut Yuri Gagarin, die in 1961 als eerste mens een rondje mocht vliegen rondom de aarde. En toen hij uitstapte, toen hij terugkeerde en uitstapte, toen zei hij, ik heb God niet gezien. En daarmee vond hij dat hij voor alle atheïsten bewezen had dat God niet zou zijn bestaan en dat ging erin als zoete koek in communistisch Sovjet-Unie. Maar het is ook nogal wat we met elkaar belijden als christenen. Geloven dat iemand leeft die gestorven is. Geloven dat iemand na 3 dagen weer rondliep op deze aarde. Ik heb net gelezen uit Johannes. Johannes is een van die 12 hechte vrienden van Jezus, net als Thomas trouwens. En hij schrijft over die tweede ontmoeting. Johannes is bij uitstek de evangelist die veel schrijft over de ervaringen die ze hebben gehad, die 3 jaar met Jezus. En zo schrijft hij ook over die tweede ontmoeting met Jezus. En dat Thomas er dit keer er wel bij was. En Thomas had de verhalen wel gehoord van de eerste keer, maar hij kon dat gewoon niet geloven. Het ging er bij hem niet in. Want, weet je, hij had er wel bij gestaan. Hij was er niet voor weggelopen. Hij had gezien hoe Jezus gekruisigd was, hoe die spijkers door zijn handen gingen, hoe die speer in de zij werd gestoken. En dan zou hij nu moeten geloven dat Jezus weer leeft. Hij kan het niet. En vinden wij dat raar? Stel je zo voor dat je iemand uit je eigen kring van dierbaren, dat die is overleden en dat mensen dan zouden zeggen na 3 dagen, zo van ja, hij leeft weer. Weet je, dat is ook niet iets waar je grapjes over wil maken. Hij was er niet voor weggelopen. Maar goed, als dan die tweede ontmoeting is, dan ziet hij het allemaal anders. En dan hebben we met elkaar het verhaal gelezen en vervolgens kennen wij dan Thomas. Zo gaat hij tenminste rond als de ongelovige Thomas. Want dat is het etiket wat hij vervolgens krijgt. En ik heb ermee gestoeid van, doen wij deze man wel recht? En ik denk het niet en daar wil ik u vanmorgen in meenemen. Maar het is eigenlijk bizar dat je als mens een opmerking kunt maken En dat je dan vervolgens als mens weggezet kan worden vanwege één opmerking die blijft hangen. Het gebeurt wel eens dat een belangrijk politicus een toespraak moet houden en dat na afloop hij zich nog wat verzucht, maar dan staat het microfoontje nog aan. En vervolgens lees je in alle kranten en spreekt iedereen niet over die toespraak, maar over wat hij verzuchtte door het microfoontje. Of ik denk even aan president JF Kennedy, die in 1963 een toespraak zou houden als Amerikaans president voor een plein vol met Duitsers in Berlijn. En hij had zich goed voorbereid en hij had een Romeinse tekst en die had hij vertaald. En hij dacht, dat is mooi, dan ga ik me identificeren met die mensen hier uit de stad. En hij zei, ich bin ein Berliner. En dat hele plein lag dubbel van het lachen. Want wat was nou het geval? Een Berliner, dat kun je in Berlijn kopen, dat is een oliebol. En de kranten stonden er vol van en iedereen sprak erover. En niemand had het over die toespraak van Kennedy. Ze hadden het alleen maar over die ene opmerking, ich bin ein oliebol. Want dat is wat ze hoorden. En dan denk ik, wat is het jammer als je één opmerking kunt maken die zo fout is en dat je dan vervolgens altijd daar dan weer aan gerefereerd wordt en mensen je eigenlijk niet meer zien of horen zoals je bent. En volgens mij is dus Thomas dat overkomen. Van dit verhaal is een schilderij gemaakt door Caravaggio in de Renaissance tijd en een jaar later door Il Quercino, de ongelovige Thomas. En daar werd een schilderij bij en daar was een verhaal bij en dat is wat de mensen zagen. En zo is hij weggezet. Ik wil met u twee andere teksten gaan lezen uit het Johannesevangelie, zodat we hopelijk iets meer gaan ontdekken wie die Thomas nou is. En het eerste wat we met elkaar gaan lezen is uit Johannes 11. Vers 7 en 8. Jezus heeft gehoord dat Lazarus ernstig ziek is. Een van zijn vrienden. En die woont in Judea en hij wil daarheen. En dan staat er in vers 7. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen. Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen. De Joden wilden u stenigen en nu wilt u daarnaar terug? Dat is geen goed idee. Daar zijn ze het eigenlijk allemaal aardig met elkaar over eens. Dat is niet zo'n goed idee. Maar dan lees ik even verder in vers 16. Thomas zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Jezus is al één keer eerder geweest in Judea, in Jeruzalem. En die schriftgeleerden daar, die kunnen het bloed van Jezus wel drinken. En dat weten ze. Jezus is niet veilig als hij daarheen gaat. En toch zegt Jezus, ik ga er weer heen. En die discipelen zegt dat niet doen. Geen goed voorstel. Je weet toch hoe ze over je... En toch ga ik erheen. Want Lazarus is ziek. En er is gemopper. We kunnen beter in Galilea blijven. Want in Galilea zijn er mensen die willen naar je luisteren. En je kunt hier gaan en staan waar je wil. Blijf hier. Nee, Jezus gaat naar Judea. En misschien zijn er wel een aantal die zeggen van, die overwegen muiterij. We stoppen hier. En dan is het Thomas, een van die 12, en die zegt, als je A zegt, moet je B zeggen. Tenminste, daar kwam het op neer. Als je A zegt, moet je B zeggen. Als je hebt gezegd, ik ben een volgeling van Jezus, in goede en in kwade dagen, dan gaan wij dus nu Jezus volgen. En als dat betekent dat we misschien wel met hem moeten sterven, het zij zo, maar wij zouden Jezus volgen. U kunt hem een hele pessimist vinden. Misschien was hij wel heel erg realistisch. Maar één ding, dat triggert mij wel. Dan denk ik, wat een ongelovige standvastigheid En wat een moed om dan gewoon die keuze te maken. En die andere 11 die besluiten dan vervolgens, hè, die zijn, als er één over de dam is, weet je wel, die andere 11 besluiten dan om mee te gaan. Omdat Thomas dit durft te zeggen. Dat is een radicaal, wat je ook van hem verder kunt zeggen, pessimist, realist, wat dan ook. In ieder geval is hij ongelooflijk trouw. Dan hebben wij het over een ongelovige Thomas. Nog een tweede tekst, even verderop. Johannes 14. Jezus is inmiddels in Judea aangekomen, zelfs in Jeruzalem. En dan gaat hij deze woorden spreken. Vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? En wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Want jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Jezus heeft inmiddels verteld over de lijdensweg die hij zal moeten gaan. Hij is zich ervan bewust. Hij weet dat hij zal verraden zal worden, dat hij zal eindigen in Jeruzalem. Maar hij weet dat het nodig is dat hij die weg moet gaan, want door zijn sterven zal hij bij machten zijn om onze mensen van alle tijden bij God te brengen. Hij opent daarmee de weg naar de Vader. En Jezus vertelt hierover en ik moet dan daarna naar de hemel om voor jullie een plaats te bereiden. En met de kennis die wij nu hebben, want wij weten dat Jezus aan het kruis is gegaan en dat hij is opgestaan en we weten alles van daarna. Dus wij snappen de woorden van Jezus. Maar ga even terug in de tijd op een moment dat Jezus deze woorden vertelt aan die 12 vrienden. Die dat allemaal nog niet weten. En dat blijkt ook dat ze het niet snappen. In ieder geval blijkt ook dat Thomas het niet snapt. Want ik lees verder in vers 5. En dan staat er in vers 5. Toen zei Thomas, we weten niet eens, Heer, waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg kunnen weten? En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als je eerst kijkt naar die woorden die Thomas uitspreekt, dan toont dat weer diezelfde mens die één ding op zijn hart heeft, namelijk Jezus willen volgen. Hij was bereid te gaan. Hij zou hoe dan ook Jezus volgen. En dan gaat Jezus vertellen over een weg. En jullie weten wel welke weg ik ga. En Thomas heeft iets van, ik weet het niet en ik wil hoe dan ook. Ik wil u niet uit het vizier kwijt, want ik wil u volgen. Ik wil u niet kwijtraken. Vertel me, wat is de route? Is er een of andere kiezelpad, asfaltweg? Vertel het mij. Ik vind het wel mooi, ik heb in het begin van dit jaar heb ik van de gemeente een tom-tom gekregen. Ik heb ze wel eens een keertje de verkeerde kant op gestuurd, dus daar krijg je dat. En het is eigenlijk wel mooi, elke keer als ik hem nu aandoe, dan denk ik dus niet aan tom-tom, maar dan denk ik aan Thomas Thomas. Dan denk ik even de Thomas Thomas aan. Want dat is dus die man die hoe dan ook de weg niet kwijt wil raken, die beslist Jezus wil volgen. En dan komt Jezus met dat bijzondere antwoord, ik ben de weg. Want Jezus is op een heel ander niveau aan het praten. Die heeft het helemaal niet over asfalt. Die heeft het niet over van A naar B en dan met een verkeersbord. Hij heeft het over dat hij zelf de weg is. Hij is de route naar God. En hij zegt er bovendien bij, hij zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Nou, daar heeft Martien al iets over gezegd. En er zijn heel veel mensen die daar moeite mee hebben. Die hadden liever dat er stond, ik ben een weg, een waarheid, een leven. Maar het staat er nog helemaal niet. Het is niet aan mij om de woorden van Jezus te gaan veranderen. In ieder geval, zij gaan dus Jezus gaat dus die weg van lijden tegemoet. En Thomas wil volgen. Hij wil altijd blijven volgen. Hij is zo trouw. En dan, terwijl hij dus had gezegd, hè, van ik ben bereid om er veel voor te sterven. Kijk, Petrus, die had altijd een grote mond. Maar als het, op het moment dat het erop aankwam, ging hij er vandoor. Maar Thomas was erbij blijven staan. Die wilden het allemaal. En hebben het allemaal gezien. En dan sterft Jezus. Hij had het dus al verwacht. Hè? Thomas had het wel verwacht. Hij had het aanzien komen. Hij was er bang voor. En dan gaat het leven verder. En dan, een groot deel van die club van 12 zijn vissers. En dan zegt Petrus op een gegeven moment, weet je wat, we gaan vissen. En dan gaan ze vissen. En Thomas is er even niet bij. En ik kan me dat zo voorstellen. Hij heeft alles erop ingezet om Jezus te volgen. En is het zo geëindigd. We gaan vissen. Ja, je zoekt het maar uit. Gaan jullie maar vissen. Mijn hoofd staat er niet naar. Hij is aan het rouwen. En dan komen ze terug. En dan zijn ze vol enthousiast. Geweldig verhaal. Want ze hebben Jezus ontmoet. Weet je, en het gaat er gewoon even niet in bij Thomas. Want hij is zo realistisch. En hij houdt niet van sprookjes. Het is gewoon niet leuk, daar moet je even niet mee aankomen. En dus een week later zijn de vrienden weer bij elkaar. En Thomas is er dit keer wel bij. En dan komt Jezus in hun midden. En dan zegt Jezus, de vrede van God. Dat is prachtig. Prachtig moment hoe de opgestane Jezus te midden van de mensen is en dan de vrede van God toewenst. En dan is het Jezus die naar Thomas loopt en zegt, Thomas, want hij heeft natuurlijk het gehoord, Thomas, zie mijn handen. Zie de gaten van de doorboorde handen. Thomas, leg je hand in mijn zij, voel het maar. En dan zegt Thomas, beschaamd, maar ook vol vreugde. Mijn God, mijn Heer, het is waar u leeft. Geweldig. En Jezus doet dat niet zomaar voor iedereen. Ik denk van niet. Ik denk niet dat Jezus door de straten liep en tegen iedereen zei, kijk eens, ik heb nog doorboorde handen. Zie je dat? Zo was het niet. Maar hij doet het wel voor Thomas. Want het is die ongelooflijk trouwe volgeling van hem. Hij mag het zien. En dan gaat Jezus naar de hemel. En dan gaat Thomas samen met een andere, Judas Thaddeus, gaan ze met z'n tweeën, gaan ze naar Syrië, gaan ze daar de kerk stichten. En als dat dan op een gegeven moment van de grond is gekomen, dan gaat Thomas verder. Pakt hij het vliegtuig naar India. Oh nee, je had nog geen vliegtuig. Dus, maar hij ging wel naar India. Weet u, hij is van de 12 degene die de verste reis heeft gemaakt. Misschien dat hij af en toe even op een kar mee kon liften. Maar ik denk dat hij vooral ook gewoon heel veel gelopen heeft. Dus even voorstellen wat voor afstand dat is. En dan moet hij door Irak, door Iran, dat zijn geen kleine landen, naar India. En daar heeft hij kerken gesticht. Op heel veel plaatsen in India staan Thomaskerken. Hier in het Westen hebben we vooral iets met Petrus, die dat zo stoer en zo, en dat vinden wij wel wat. Maar in India is Thomas de man. Dat is hun apostel. En heeft hij enorm veel kerken gesticht. Hij moest wel. Hij had de levende, opgestane Jezus ontmoet. En elke keer kwam hij weer verder, dan kwam hij weer bij een volk. En dan kenden ze Jezus niet en dan moest hij ervan vertellen. En dan had hij ervan vertellen. Dan ging hij weer verder en verder en verder. Want hij moest het de mensen vertellen. Hij had Jezus gevolgd en hij had de levende opgestaande Jezus ontmoet. We hebben het evangelie van Johannes, er gaat wel een evangelie van Thomas rond, maar dat is later geschreven, dat is helemaal niet authentiek. Dat is niet gezaghebbend, maar ik vind het wel jammer. Want wat had ik graag het verhaal van Thomas gehoord en gelezen. Van deze man. En dan praten we in de kerk over de ongelovige Thomas. En ik hoop dat het me gelukt is om ook een ander beeld van deze man te geven. En sowieso, wat kan het kwalijk zijn als we mensen wegzetten vanwege één verkeerde opmerking, een uitglijder die iemand maakt. Voorzichtig mee zijn. En ondertussen moeten wij als mens stoeien met die woorden die Jezus aan het eind zegt tegen Thomas. Gelukkig de mens die kan geloven zonder te zien. En dat is best lastig. Laten we maar eerlijk zijn, dat is best lastig. Ik had best wel net als Maria Jezus willen ontmoeten in de tuin. En wat zou het geweldig zijn als we na afloop van de dienst naar de koffie konden gaan en dachten, en ik heb nog een vraag voor Jezus, ik loop even naar hem toe. En zo is het niet. En toch zegt Jezus die woorden, geweldig is het, gezegend ben je, als je kunt geloven zonder te zien. Sommige mensen hebben dan nog een verhaal van een wonder, iets wat hun is overkomen, waarvan ze zeggen, ja, dat kan ik dan, dat geeft dan enig houvast. Maar het is ook weer niet alles. Want in de tijd van Jezus waren er al mensen en die zeiden van, joh, je moet daar naartoe gaan, want daar loopt Jezus rond, je gelooft je ogen niet, staat er in de Bijbel. Dus nou ja, dat is dan wat zien waard is. Maar het gaat om die Jezus die kamer binnen kwam lopen bij die vrienden en zei, de vrede van God is met jullie. Want daar is het om te doen. Dat Jezus in je leven komt, dat Jezus in je woning komt en dat hij zegt, de vrede van God is met je. Want dat is zo kostbaar en dat wil je niet kwijt. Dus het spannende dat wij dan leren om daarop te vertrouwen en dat we durven geloven op dat die vrede ons toekomt. Dus stelde ik mezelf weer die vraag, durf ik en durft u, durf jij geloven zo zonder te zien? En één ding weet ik zeker, als u dat pad opgaat, van het volgen van Jezus. Apostel Thomas is je voorgegaan. Hij heeft een geweldige getuigenis neergezet. Ga je met hem mee? Amen.